Zo.
Dus op zullen
precies.
Als een kommel hebt, dan wil je dat trap moeilijk kunnen doen.
Ja, precies. Ja. Nee, ik heb namelijk ook versies hoe het daar staat, is in principe dat het hele niet herhalen.
Thank you. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En in dit welkom betrekken wij allen die als gast in ons midden zijn en u allen die deze dienst nu of later beluisteren en beleven via internet. Vanmorgen is de voorganger Job Burggraaf uit Putten en de organist is Nathan Waleboer. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6. En na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Vanavond om 7 uur is er ook een dienst hier in de Pauluskerk. De voorganger is dan onze wijkpredikant, dominee van den Berg. En de preek zal gaan over de onderscheiding van de geesten. Dat is een aspect van het werk van de Heilige Geest dat niet zo vaak aandacht krijgt. En dat is jammer, want het is wel wezenlijk. Hoe onderscheiden we tussen Gods geest en de andere geesten? Hoe onderscheiden we dat? Het orgel wordt dan bespeeld door Nico Roggeveen en van harte bij u allen aanbevolen. Heeft u vragen over onze wijk? Dan is er na de dienst de gelegenheid voor. Mijn naam is Rien Trouwborst. En als ouderling van dienst sta ik u graag te woord. Over 2 weken hebben we hier in de kerk een talentenmarkt op 28 juni. En de dienst zal in het teken staan van de talenten die we van onze hemelse Vader ontvangen hebben. Het is eigenlijk de afsluiting ook van ons jaarthema over de Heilige Geest. Die talenten die wij ontvangen hebben, komen tot uitdrukking in alles wat we hier met elkaar mogen doen om met elkaar gemeente te zijn. En dat willen we aan elkaar laten zien na de dienst op 28 juni. Maar misschien zijn er ook nog verborgen talenten. Die kunt u ook laten zien. U kunt mij daarvoor benaderen via de mail of persoonlijk na de dienst. Of een van de andere leden van de commissie vorming en toerusting. Dan hebben we de bloemengroet. De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar de heren mevrouw Versteeg Schuling, wonend aan de Poelrijk Ruit in Reewijk. En ze waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. En er gaat ook een kaart als bemoediging en groet van onze wijkgemeente. En die gaat naar Miranda Scholten, wonend aan de Wiadi Beckmanhof in Gouda. Als u nu de bloemen weg wilt brengen, dan kunt u dat na de dienst laten weten aan de diaken van dienst, Wim Becker. En later in deze dienst zal Wim ook de collectedoelen bekendmaken. Dan willen we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 33, het 1e, 5e en 7e vers. Kom nu met snaren, kom nu met zang en roer de snaren. En vers 5, van waar hij woont in het licht verheven. En vers 7, heil hem die hoopt in vrees en beven. Psalm 33, het 1e, 5e en 7e vers. Namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. Laten we samen stil worden voor God. En ook deze ochtend spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De discipel Filippus die vroeg ooit aan Jezus: laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet. Deze dienst staan we stil bij verlangen, bij ons verlangen ook. Het is misschien wel een van de meest intieme vragen die we onszelf en elkaar kunnen stellen. Wat verlang je van dit leven, van de wereld? We zullen deze dienst ontdekken dat het geen navelstaarderige vraag is. Maar dat het een vraag is die uiteindelijk gericht is op God en de wereld om ons heen. Omdat God die wereld lief heeft. We gaan eerst zingen met elkaar. Lied 84a. Wat hou ik van uw huis? Om ons eraan te herinneren wat het betekent om God te volgen met hart en met onze handen, lezen we de 10 geboden, de 10 leefregels van God. En als antwoord op die lezing zingen we lied 653, U kennen uit en tot uw leven. Dit zegt de Heer. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heere uw God. dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stiel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Jezus, onze Heer, vatte deze woorden als volgt samen met de woorden: u moet God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Amen. Laten we zingen met elkaar. Laten we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Heer, onze God, vol verlangen zien we naar u uit deze morgen. Hoor dan hoe stil wij zijn om u te ontvangen. Om uw woorden te horen, om ons leven bij u te brengen in dit moment. We komen hier vanochtend binnengevallen uit een wereld vol geluid, vol afleiding, vol eigen verlangens. En daarom bidden we u, Heilige Geest, schep in ons ruimte, in ons hoofd, in ons hart, in ons leven. Schep ruimte om stil te staan bij wat u ons vanmorgen te vertellen heeft, zodat we ons verlangen op u kunnen richten. Uit en tot u kunnen leven. Zodat we uw stem verstaan en daarnaar gaan leven. Op een manier die niet past bij onze eigen verlangens. Maar bij de wil die u heeft voor deze wereld. Dat we een leven krijgen wat uw koninkrijk waardig is. Zo bidden we u deze morgen. Spreek door uw woord tot ons hart. En kom met uw Heilige Geest. Amen. De kinderen mogen al eventjes naar voren komen. Hallo, hallo, hallo. Ik kom er even bij zitten. Kom er maar een beetje omheen. Even kijken, is iedereen er een beetje? Ja. Jongens, ik heb een raadsel voor jullie. En het is een beetje een moeilijk raadsel. Het is namelijk, wat zit er in mijn zak? Ik heb iets in mijn zak, wat zou dat kunnen zijn?
Het zit hier.
Zo klinkt het. Heb je een idee?
Telefoon.
Een telefoon. Zou heel goed kunnen, dat is een heel goed antwoord, maar het is niet waar. Iemand anders? Ja, zeg maar. Weet je iets? Nee? Het is, ja, zeg maar. Een doosje. Ah, eens even kijken. Hé, hey, het is een doosje. Maar ja, wat zit er in het doosje? Oké, niks zou kunnen. Zou heel leuk zijn. Had ik heel grappig van mezelf gevonden. Maar nee, het is niet niets. Het is een van mijn grootste schatten. Heb jij een idee?
Geld.
Geld? Gelukkig niet. Als dat een van mijn grootste schatten was? Nee, het is iets anders. Kom maar kijken. Je kan het komen zien. Kijk. Kunnen jullie het zien? Je mag even komen kijken. Het is een kompas, inderdaad. Ik heb dit kompas al heel erg lang. Sinds ik zelf, ik denk 6 of 7 was, heb ik het ooit eens gekregen van iemand. En het is voor mij heel belangrijk. Ik weet niet of jullie zagen waar ik het had, dat doosje. Waar zat het, ongeveer? Op mijn hart. Ja? Ik denk dat wij allemaal een beetje zo'n kompas hebben op ons hart. En deze dienst ga ik dat voor alle grote mensen ga ik dat verlangen noemen. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar daarmee bedoel ik gewoon, wat wil je in het leven? Wat doe je? Wat is goed en wat is fout? Waar moet het heen? Neem ik wel dit snoepje? Niet dit snoepje? Maak ik wel mijn huiswerk? Niet mijn huiswerk? We hebben allemaal een beetje zo'n kompas in ons. En wat is nou de kunst voor heel veel mensen, ook voor mezelf wel eens, wijst dit kompas naar mezelf. Dan moet ik eigenlijk goed gaan zitten dat hij echt naar mezelf wijst, dat gaat niet. Maar dan wijs je naar mezelf. En wat we nou doen in de kerk, is we proberen dat kompas eigenlijk ergens anders heen te laten wijzen. Naar, wie heeft een idee?
Het Westen.
Het Westen zou kunnen, ja.
Jezus.
Naar Jezus, ja precies. We proberen ons kompas naar Jezus te laten wijzen, zodat we weten welke kant we op moeten. Er is heel veel om ons heen wat aan dat kompas kan trekken en dan gaat het rondjes draaien en dan weet je niet meer waar je heen moet. Maar in de kerk proberen we achter Jezus aan te gaan en daarvoor gebruiken we dat kompas wat in ons hart is. Daar gaan we het vandaag over hebben, maar we gaan eerst zingen met elkaar.
Thank you.
Geest. We gaan over naar de schriftlezing en dat zijn er twee deze morgen. De eerste uit Jesaja 57 en de tweede uit Matthäus 9. Als antwoord op de eerste lezing zingen we het eerste vers van lied 316. En als antwoord op de tweede lezing zingen we het vierde vers van datzelfde lied. We lezen eerst uit Jesaja 57 vers 14 tot 19. Het staat boven troost voor de treurende. Toen werd er gezegd, ruim baan, effen de weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die gebroken zijn en nederig van geest. Opdat de nederige van geest herleeft, opdat de verbrijzelde van hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten. Niet eeuwig duurt mijn toorn. Anders zou hun geest voor mij bezwijken. De levensadem die ik hun gegeven heb. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht. Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden. Maar toch zal ik hen genezen. Hen leiden en hun vertroosting schenken. Treurende leg ik een lofzang op de lippen. Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. De tweede lezing is uit Matthäus 9, vers 9 tot en met 13. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij, dat is Jezus, in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat verlang je? Het is een vraag die op veel verschillende manieren tot ons komt in de wereld van vandaag. Wat verlang je? Soms hoor ik de vraag, veel vaker nog hoor ik het antwoord. En dan vaak van fitfluencers op social media die zomaar rechtstreeks de vraag aan je kunnen stellen. Wat wil je nu eigenlijk met je leven? Het is een retorische vraag, overigens. Het antwoord is duidelijk: geluk, succes en een goddelijk lichaam. Dat wil je. Oké. Ik hoor het ook in reclames die me het antwoord vertellen. Jij kijker daar, jij verlangt naar deze Mercedes. Je verlangt naar deze vaatwastabletten die geen strepen achterlaten op je vaat. Oké, kan ik wel iets meer bij voorstellen. En jij verlangt naar de echte rust die deze vakantie je geeft. Dan moet je wel naar Bali. Nou, goed. Maar ik hoor de vraag ook op een veel dieper niveau om me heen gesteld worden. Van jongeren en ouderen die zoeken naar hoe ze het leven vorm moeten geven. Wat verlang ik eigenlijk? Wat vraagt dit leven van mij? Misschien nog wel breder hoor je het tegenwoordig in maatschappijanalyses. Wat willen wij eigenlijk nog als land? Wat verlang je? Het is een diep theologische vraag, volgens mij. De vraag naar ons verlangen. En de mysticus, monnik, theoloog Thomas Merton zei ooit dat wij gemaakt worden in het beeld van wat wij verlangen. We worden gemaakt in het beeld van wat wij verlangen. Anders gezegd, wat jij werkelijk verlangt, bepaalt hoe je je leven leidt en vormgeeft. De vraag, wat verlang je, is dus misschien wel de meest diepe, ik zei al, de meest intieme vraag die je jezelf of een ander kan stellen. Wat verlang je? Het is dus ook kwetsbaar, op een bepaalde manier. Het stelt je open voor kritiek op wat je met je leven doet. Die kritiek heeft vandaag ook geklonken bij de profeet Jesaja. God richt zich tot het volk Israël, wat zich weer heeft ingelaten met allerlei afgoden, wat onrecht doet, wat niet langer omkijkt naar de zwakken in de samenleving. En hij is boos. Hij is boos, staat er, op hun zondige hebzucht. Niet zozeer op wat ze doen, en ze doen genoeg fout. Nee, God is boos op hun verkeerd gericht verlangen. Vanwege hun liefhebben, van wat het liefhebben niet waard is. Hebzucht. Dat is volgens mij niets anders dan een verlangen gericht op jezelf. Op je eigen geluk. Het verlangen om steeds meer te verzamelen. Misschien omdat je bang bent dat er niet genoeg zal blijken te zijn. Misschien is het gewoon een soort verslaving voor sommigen van ons. Je wil meer omdat dat goed voelt. En dus wil je nog meer. En je komt in een soort cirkel van hebzucht terecht. Misschien is het ook wel gewoon omdat wij dat nu eenmaal zo leren. Nu kan je misschien denken van nou, overdrijf je niet een klein beetje hebzucht. Nou, valt denk ik bij ons, bij mij toch wel mee. Bij hebzucht denken we gauw aan nare, gierige mensen. En wij zijn keurig, toch? We hebben genoeg. We hoeven helemaal niet graaiend in het leven te staan. En ik hoop natuurlijk dat dat waar is. Maar ik ben bang dat hebzucht op heel veel manieren ons vaak helemaal niet zo opvalt. Dat we het in ieder geval niet zo noemen. Dat hebzucht een bepaalde manier van leven is. Een manier van je samenleving inrichten ook wel. Een manier waarin wij nu eenmaal meer heeft dan zij. En wij, door de manier waarop we voor onszelf zorgen en ons hele normale leven inrichten, daar zit geen slechte intentie bij, gewoon meer houden dan zij. Het is de orde der dingen, op een bepaalde manier. Door ons koophuis, door onze pensioenbeleggingsrekening, door de goedkope kleding, noem alle hele normale dingen maar op. Maar doordat wij ons leven zo inrichten, blijft er altijd meer richting ons stromen dan richting de ander. En zonder dat je het doorhebt, wordt je verlangen gevormd. Je verlangen, je verwachting voor wat het leven van een normaal mens nu eenmaal is. En wat jij eruit gaat halen. Daar hoort nu eenmaal een keurige auto bij. En niet verstonste kleding en een koophuis en een keurige baan. En ja, daar richt je je leven naar. Dat is heel normaal. Je leeft gewoon het normale leven als alle andere mensen. En toch zou het hebzucht als grondtoon kunnen hebben? Een verlangen voor onszelf? God stelt die hebzucht onder kritiek. Of we die hebzucht nu zien of niet. Of we er nu verdriet van hebben of niet. Want hij ziet wie er de dupe van worden. De nederigen van geest. De mensen met een verbrijzeld hart. En hij stelt ons onder kritiek. En sterker nog, hij veroordeelt ons. God zegt dat hij Israël geslagen heeft vanwege haar hebzucht. En dat hij ze verlaten heeft. Ik zou heel eerlijk zijn dat ik bijna de lijn niet durf te trekken naar de maatschappij van vandaag de dag. Naar onze levensstijl. Naar onze ervaring van de afwezigheid van God. Want ik vind het gewoon te spannend. Maar het is wel een gedachte die eens bij me opkomt. Hoe zit het met onze hebzucht? En God. Maar gelukkig, God zou God niet zijn als hij niet voorbij de kritiek zou kunnen komen. Voorbij het oordeel kan komen. Hij zegt ook, ik heb gezien wat ze deden. Ik weet het, hun hebzucht. Maar toch zal ik ze genezen. En leiden. En vertroosting schenken. Ik vind dat mooi. Er staat in dit geval niet alleen dat God de zwakken van de samenleving zal leiden en genezen. Nee, de mensen vol met hebzucht. De rijken. De machtigen. Die zal die genezen. Die zal die op het juiste pad brengen en hun angst zelfs wegnemen. Zodat ze weer de weg van God kunnen gaan volgen. Zodat ze rechtvaardig kunnen leven. En pas dan, als de zwakke verheven is en de rijke genezen, dan klinkt in de tekst de verlossing. Vrede. Vrede voor iedereen. God zal de mensen met een verkeerd gericht verlangen genezen en recht maken. Van een verlangen voor onszelf naar, ja, naar wat eigenlijk? Als je verlangen niet op jezelf gericht is, waar gaat het dan heen? Een verlangen voor anderen, voor de mensen om je heen misschien. Klinkt intuïtief meteen mooi, maar ik weet het zo net nog niet. De christelijke traditie leert ons toch net iets anders. Verlangen voor anderen is namelijk niet vol te houden. Liefde en verlangen vragen altijd om wederkerigheid. Je moet er altijd iets voor terugkrijgen om het vol te houden. Als je heel de tijd liefde blijft uitstorten over je partner, maar hij doet nooit wat terug, ben je er na verloop van tijd wel klaar mee. Ik merk dat zelf ook in mijn werk. Ik werk naast wat ik doe als theoloog, ook als jurist die rechtsbijstand geeft aan vluchtelingen. En ik merk hoe lastig het is om van mensen te blijven houden. Zeker als mensen heel anders zijn dan jij. Als ze uit een andere wereld komen, een andere cultuur, een heel ander leven hebben gehad. Die kunnen best wel eens raar of vervelend reageren, proberen jou te manoeuvreren of soms zelfs tegen je liegen. Ik kan mijn verlangen wel helemaal op hen richten, maar dan kom je toch bedrogen uit. En dan heb je toch op een gegeven moment een neiging om te denken, nou, stik er maar in. Graag of niet hoor. Het is een reflex. Daar kan je niet zoveel aan doen. Mijn tank voor liefde en aandacht heeft een soort maximum capaciteit blijkbaar. En hij kan leeg raken. Hij heeft het nodig om weer gevuld te worden. Door zelf iets van liefde en van aandacht te ontvangen. Nee, onze liefde, ons verlangen, onze aandacht voor andere mensen. Die gaat maar een heel klein stukje verder dan de aandacht en de liefde van andere mensen voor ons. Ben ik bang. En wat dan? Waar moet ons verlangen dan heen? Als het niet naar onszelf kan en niet naar anderen, dan moet het, schot voor open doel wellicht, naar God. Dat is de schat van de kerk waar we hier op stuiten. Ons verlangen moet weg van onszelf en moet weg van anderen en naar boven gericht. Op de ander met een hoofdletter, zou je kunnen zeggen. Pas als ons verlangen gericht is op de bron van liefde en van goedheid, van aandacht en geduld. En van hem dat alles terug kunnen krijgen, ons tank kunnen vullen. Dan pas ontstaat er ruimte voor de onvoorwaardelijke liefde. Voor agape in de taal van de Bijbel. Omdat de voorwaarden voor onze eigen liefde, onze eigen behoefte aan aandacht en liefde in God vervuld zijn. Het ware Het juiste verlangen is een verlangen volledig gericht op God. De bron van alle dingen. En via God weer op de wereld. Op de nederige van hart. Op de verbrokenen van geest. En dat is niets anders dan het grote gebod volgens mij wat Jezus geeft. Heb God lief boven alles. En daarmee je naaste als jezelf. God liefhebben. Dat is alles achterlaten van jezelf. Dat is je eigen verlangen achterlaten. En dat is nu precies wat we Matteüs zien doen in het verhaal wat we gelezen hebben. In de evangelielezing. Dat eerste vers, vers 9, is misschien wel het kortste volledige verhaal uit de Bijbel. Jezus ziet Matteüs, zegt, volg mij. En hij volgt hem. Dat is het hele verhaal. Hij laat alles achter wanneer hij de stem van Christus hoort. En als ik dat eens wat invul, is het zijn baan, zijn geld, zijn ego. Alles wat hem tot dan toe geluk heeft gebracht voor deze tollenaar, de hebzuchtige bij uitstek. Hij geeft het over. Hij laat het los. Na twee woorden. Volg mij. Wat een contrast met die farizeeërs in datzelfde verhaal. Die complexe vergelijkingen en redeneringen voorgeschoteld krijgen. Bij wie een beroep wordt gedaan op hun traditie en heilige teksten. Die gezamenlijk nog moeten overleggen wat ze er allemaal van vinden. En dan nog op afstand blijven. Vasthouden aan wat ze al hebben. Wat een stille held is Matteüs dan in dit verhaal. De nederige van hart. Die de stem van zijn maker volgt. De stem die hem uitnodigt om zijn verlangen te verenigen met dat van Christus. Om hem na te volgen, te doen als hij. Om te eten met wie buiten de orde valt. Om lief te hebben wie dat volgens onze maatstaven niet verdient. Dat is een juist gericht verlangen. Het verlangen wat niet gericht is op onszelf, zodat we anderen vergeten. Het verlangen wat ook niet gericht is op de anderen, omdat we dat niet volhouden. Maar het verlangen dat via Christus de weg terugvindt naar de wereld. Want het verlangen is als Christus zelf. Geduldig. Trouw. Traag van frustratie. Vol liefde. En daar ligt een roeping voor ons als christen in deze wereld. Om ons verlangen op Christus gericht te houden. Maar het is niet makkelijk. Tussen alle stemmen die in deze wereld roepen om aandacht. Al die handen die ons verlangen willen kneden naar een beeld van henzelf. Ze alle stemmen over vaatwastabletten en rijk en gelukkig zijn. En vooral rijk overigens. Om dan de stem van Christus te blijven volgen, dat is een strijd. Zo ervaar ik dat zelf wel in ieder geval. Om heel de tijd, als die centrale vraag langskomt, wat verlang je? Dat in het licht van Christus te zetten. Dat vraagt om vorming, denk ik. Om vorming van je verlangen en dat zoeken op die plekken waar Christus is. Kracht te vinden om je verlangen niet zomaar zonder blikken of blozen over te geven aan ieder willekeurig persoon en iedere willekeurige reclame die er een beroep op doet. Het vraagt een afstemmen op God. In het vieren vandaag, in het bidden, in ons denken ook. En dat consistent doen. Dat volhouden. Dat is al lastig genoeg. Maar zelfs al doe je dat, al krijg je dat voor elkaar, blijf je bidden en kom je elke week naar de kerk en dan is het nog niet allemaal pijs en vrij met ons verlangen. Want in de praktijk is het vaak best wel lastig te zien welke kant het op moet. Welke kant Christus opgaat. Wat God wil dat wij doen. Ik weet niet hoe het met u zit. Ik heb dan wel een kompas in mijn zak. Maar geen blauwdruk voor het goede leven of zo. Hoeveel ik ook bid. Ik weet vaak helemaal niet welke kant het op moet. Ik weet vaak niet eens welke kant mijn verlangen nou echt opgericht is. Wil ik dit omdat het goed voelt, omdat het lekker is, of omdat het goed is. Ik weet het vaak niet. Thomas Merton, diezelfde man die ons aan het begin vertelde dat wij gemaakt worden in het beeld van wat wij verlangen, die schrijft ergens anders een van de meest eerlijke en voor mezelf ook meest geruststellende gebeden hierover die ik ooit gezien heb. Hij bidt en ik vat het wat samen. Heer, ik heb geen idee waar ik heen ga. Ik kan de weg voor mij nauwelijks zien. Laat staan dat ik weet wat er aan het einde ligt. Sterker nog, ik kan mijzelf zelfs nauwelijks zien. Het kan toch niet voldoende zijn om te denken dat ik uw wil doe? Want wie vertelt mij dat ik daadwerkelijk uw wil doe? Toch geloof ik dat mijn verlangen om mijn verlangen op u te richten, u plezier doet. En ik hoop dat ik dat verlangen heb in alles wat ik doe. En ik geloof dat u mij daarom, ondanks al mijn onwetendheid, op het juiste pad zal leiden. De weg vooruit, die is vaak slecht zichtbaar, zegt Merton. We kennen ons eigen verlangen nauwelijks. Hoe kan je dan God volgen? Hoe weet je dat je op het juiste pad zit? Dat weet je misschien wel niet. Maar misschien is het verlangen om ons verlangen over te geven, ons verlangen om Jezus te volgen in alles wat we doen, wel voldoende. De wil om dat te doen. En mogen we vertrouwen en geloven dat God daarmee kan werken. Dat je alleen maar op hoeft te staan. Te luisteren naar de stem die zegt, volg mij, ook al weet je niet waarheen. En dat Hij dan de rest goed zal maken. Dat is genade, denk ik. Het is geen noodzaak dat wij ons verlangen perfect geordend en gericht hebben. Dat we precies weten wat Gods plan is voor ons leven en waar we heen moeten. Het is niet noodzakelijk dat we nooit verleid worden door het perfecte leven zoals dat op ons afkomt. We zijn maar mensen. Maar wie zijn verlangen richt op God, wie ook maar probeert om Jezus na te volgen, die ontvangt de genade van het evangelie. Een God die ons kleine verlangen naar Hem neemt en er een nieuw leven voor teruggeeft. Ons geneest, ons leidt, ons troost. In deze complexe wereld vol met verlangens van andere mensen, laten wij ons verlangen op Christus houden. Niet omdat we precies weten hoe dat eruit moet zien. Niet omdat we het goede leven in onze zakken hebben. Omdat we weten hoe de wereld in elkaar steekt. Nee, uit vertrouwen. Uit vertrouwen dat wanneer we ons verlangen op Christus houden en door Hem op anderen en onszelf, God ons stapje voor stapje de weg vooruit zal wijzen. En bovenal dat Hij met ons zal zijn onderweg. Wat verlang je? Dit is volgens mij ons verlangen. God te kennen en de wereld te dienen. Amen. Laten we samen danken en ook voorbeden doen. Goede God, wij danken u dat u met ons wil zijn. Dat u door alle kritiek heen zegt, ik zie het. En toch zal ik ze genezen. Ik zal ze leiden en troosten. We danken u voor uw vergeving die jij ontvangt in het evangelie van uw Zoon, Jezus Christus. We danken u dat u de bron bent van liefde en verlangen. Dat we de ruimte hebben, de toegang om onze aandacht op u gericht te houden. Om daar een bron te vinden. Om uw liefde te hebben en de wereld om ons heen. En er is heel wat liefde hebben in die wereld om ons heen, Vader. Als we om ons heen kijken en we zien oorlog en geweld in de eerste plaats op zoveel plekken in de wereld. Dichter bij huis steekt er een wind op van buitensluiting. Antisemitisme, racisme. Meer en meer dringt een gebrek aan liefde zich aan ons op, Vader. En leer ons dan om licht te zijn. In navolging, in verlangen van het licht dat u ons geeft. En help ons dan, als die gure wind van hardheid ook in ons eigen leven opsteekt. Als er kieren ontstaan in ons hart. Dan bidden we u om vergeving. In het licht van alles wat er in de wereld gebeurt, voor dat kleine wat er in ons eigen hart gebeurt. Om zo in deze wereld zelf een bron te zijn. Van licht, van zegen, van uw koninkrijk. Ook voor dit land bidden wij, Vader. Want wat daar gebeurt, wat in de wereld gebeurt, gaat ons land niet voorbij. We danken u voor alle mensen die zich inzetten voor vrede. Voor wie zijn huis openstelt. Voor wie werkelijk het gesprek aangaat. En ik bid u, leer ons dat ook. Geef ons goede voorbeelden om na te volgen. Mensen die u volgen. En help ons. We bidden u voor de mensen hier vandaag. Voor deze kerk. We denken in het bijzonder aan Peter Chatterow. Als hij weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar misschien nog wel spannend is wat de effecten daarvan gaan zijn. Dan bidden we om uw nabijheid voor hem. En we denken ook aan zijn vrouw, Trudy. We bidden voor Miranda Scholten. Als ze een grote tegenvaller te verwerken heeft gekregen. We willen u bidden, Vader, om uw zegen over het verloop van haar ziekte. Maar vooral om troost en kracht voor Miranda. Omdat er zoveel complicaties zijn, lichamelijk en geestelijk. Wees met haar. We bidden u voor iedereen die niet genoemd kon worden, maar die worstelt met pijn, verdriet, eenzaamheid, ziekte, rouw. We bidden u, wees met hen, maar help ons ook om voor hen uw armen te zijn. Dat we uw armen om hen heen mogen slaan, dat we naast ze mogen staan, ze mogen ondersteunen. Door ons verlangen voor u, leer ons om lief te hebben wie u lief heeft. Vader, we danken ook vandaag voor het echtpaar Versteeg Schulling. Als ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat een zegen, Vader. We wensen van harte uw nabijheid toe. Nu, in deze feestelijke tijd, maar ook in de toekomst die nog komt. En we danken ook voor iedereen die deze week goed nieuws kreeg over hun examen. Voor hen zelf, als het een hele opluchting zal zijn, en voor hen familie. We bidden ook voor kracht voor wie misschien minder goed nieuws heeft gekregen. Help hen bij wat volgt. Zo bidden wij u, Vader, voor al deze mensen, voor deze wereld, voor dit land, voor onze eigen kerk en voor wie bij ons nabij, wie ons nabij staan. We bidden u, kom met uw Heilige Geest en kom zelf terug, Jezus. Maak deze wereld nieuw. We willen ook in een moment van stilte bij u brengen, wat wij alleen in de stilte van ons eigen hart kunnen bidden. En al deze gebeden brengen we samen in het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus nu een moment waarop u uw gaven kunt geven, die nog kort toegelicht zullen worden. En als slotlied zingen wij lied 422.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is bestemd voor Hip Helpt Gouda. Hip Helpt Gouda brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk, worden samengebracht met mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemensen en hulp willen bieden bij het leven van alle dag. Zoals samen een wandeling maken, in de tuin werken, helpen om ingewikkelde formulieren in te vullen of gewoon om een praatje te maken. Daarmee wordt op een praktische manier iets van Gods liefde zichtbaar. Naast uw gift kunt u Hip Helpt Gouda ook steunen door te bidden en of door vrij hulpbieder te worden. In de zondagsbrief of de website van Hip Helpt kunt u vinden hoe u zich kunt aanmelden als vrijwilliger. Maar vandaag kunt u ook aanmelden bij het steentje wat in de brug staat. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app. Of door gebruik te maken van de QR-code op het scherm of het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
we deze week ingaan, dan gaan we niet alleen. We dragen de zegen van God met ons mee voor onszelf en voor wie we onderweg tegenkomen. Laten we bidden om de zegen. De Heer zegen ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.